Het weekend van Radio 5. RKK. Van Willigenburg.
En die zondag van Willigenburg valt vandaag op 16 januari. Goedemorgen. Wie ook op 16 januari, maar dan in het jaar 1937 werd geboren, was wat een van Nederlands meest geliefde zangeressen zou worden. Connie van den Bos. 8 jaar geleden overleed ze al. U gaat er verderop in dit programma een heel mooi lied horen zingen dat alles te maken heeft met het onderwerp waar het vandaag over gaat. En dat is een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Misschien niet allemaal persoonlijk en rechtstreeks, maar altijd wel in onze omgeving. Want wat te doen aan de eenzaamheid die iemand tegenkomt als een geliefd iemand uit het leven verdwijnt. Dat klonk nog wel een beetje vrolijk. Zoals u verder vandaag zult horen, bestaan er vrijwel geen liedjes die gaan over niet samen maar alleen zijn, over eenzaamheid dus, die een beetje vrolijk klinken. Dat kun je ook wel voorstellen, want hoewel je er soms voor kiest en hoewel je er vaak niets aan kunt doen, zal iedereen toch wel als hoogste ideaal hebben het leuk te hebben, op welke manier dan ook, met iemand anders. Mijn gast, ik ga haar u dadelijk voorstellen, is Denise Janmaat, die het boek geschreven Daten als je partner er niet meer is. Met als ondertitel Een nieuw liefdesleven na het overlijden van je partner. Hoe pak je dat aan? In het begin wil je zoiets natuurlijk helemaal niet aanpakken. Met wie praat je erover in je omgeving? Kan dat een pijnlijk onderwerp zijn? Ik kan me ook voorstellen dat u daar wel wat vragen over heeft. Misschien ervaringen kwijt wilt. Dus noteer vast ons nummer of bel het voor mijn part meteen. 020-6-20-58-60. Het zijn vooral, zoals u zult horen en zoals u ook wel weet natuurlijk, de gewone kleine dingen in het leven die leuker zijn om met iemand samen te doen dan in je één. Goedemorgen Denise, hartelijk welkom. Wat een mooie zin was dat aan het eind van het liedje. Niet met z'n tweeën zijn de dingen leuker, met z'n tweeën zijn de dingen minder erg.
Ja, zoiets hè. Ja.
Hoe kom je ertoe een boek te schrijven met richtlijnen hoe weer aan een partner te komen als je partner overleden is?
Nou, ik ben 12 jaar, bijna 13 jaar geleden de eerste datingsite van Nederland begonnen. En ik ontdekte dat gaande de jaren steeds meer mensen daar enthousiast van werden. He, er kwamen ook steeds meer datingsites. Maar daardoor zag ik ook dat steeds meer mensen dat eigenlijk heel lastig vonden hoe ze dat nou moesten doen. En ja, ik heb de kennis en ervaring. En ik dacht, als ik dat nou in een boek opschrijf, dan kunnen er heel veel mensen gebruik van maken.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat want er bestond natuurlijk al lang allerlei relatiebureaus, contactadvertenties, maar dat zo'n site anoniemer is en dat mensen het dan eerder durven, hè?
Ja, en zeker als je praat over mensen die weduwe of weduwnaar zijn. Dat kan wel eens gevoelig liggen om meteen kenbaar te maken dat je een nieuwe partner wilt vinden. En dan is die anonimiteit van thuis achter de computer, ja, is dan heel fijn. Want dan kun je het eerst eens eventjes een beetje laten ontstaan, een beetje laten groeien, zonder dat de rest het hoeft te weten.
Ja, nou, je gebruikt het woord meteen. Ik kan me ook voorstellen dat als je weduwe of weduwnaar wordt, dat je niet meteen naar een nieuwe partner wilt.
Oh, nee,
dat je eerst natuurlijk de ander uit je systeem een beetje kwijt moet zien te raken. Hè?
Ja, en dat kost bij de een wat meer tijd dan bij de ander. Hè? Het verschilt ook of iemand een lang ziekbed heeft gehad en je heel rustig afscheid hebt kunnen nemen. Ja. En het misschien al met die partner gehad hebt over de periode daarna. Hè, dat er al een beetje een goedkeuring is van de overleden partner van blijf maar niet alleen. Maar het kan ook zijn dat door een plotseling overlijden je partner wegvalt. En ja, dan ben je de eerste maanden eigenlijk alleen maar op de automatische piloot aan het functioneren. En dat is een heel ander verhaal.
Nou, dit was het hele verhaal in dit lied van Connie van den Bos.
Ja.
Ze zingt er ook in. Ik ben ook met iemand uit geweest. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die alleen komen te staan en eens een keer met iemand uitgaan voor ze dus echt gaan daten, dat 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 een heel ander soort uit is. Hè? Dat diegene met wie je uit dat alleen maar denkt, ik moet mijn oor bieden vanavond.
Nou, het is natuurlijk ook. Het is ook heel spannend. Weet je? Het is, je hebt zo'n ritme met elkaar dat hele leven gehad. En nu ga je met iemand anders uit en alles is anders. Die voelt jou net even anders aan. En dat is wennen. En je bent je van allerlei dingen bewust die, ja, die nieuw zijn en anders zijn. En diegene is inderdaad je luisterend oor en ook een beetje je helper om dat nieuwe leven te beginnen.
Ja. Heb je nou een indruk of er meer mensen zijn die gaan zoeken die nog jong zijn? Of komt het ook wel heel veel voor na, laat ik zeggen, je 55ste?
Oh, zat. Ik kom heel veel mensen tegen. Juist, ik heb vorige week nog een heel leuk mailtje gehad van iemand van 69... die weer een nieuwe partner heeft gevonden. En dat vind ik juist ook het leuke. Dat nu internet eigenlijk in elke woonkamer aanwezig is, dat ook iedereen het kan doen. Hè, waar je misschien anders niet zo makkelijk naar buiten de stap zet, is het nu wel binnen handbereik.
Ja, je kunt je ook voorstellen dat mensen die in een beetje grote plaats wonen, midden in mensen zijn en wel eens iemand tegenkomen. Als je in een kleiner plaatsje woont, waar iedereen ook nog reuze in de gaten houdt en kent, kom je er helemaal niet toe om zonder internet een ander te ontmoeten.
Nou, dan is het wel lastiger, want dan wordt er ook meteen over gepraat. Het is zichtbaar en ja, dat doe je dan toch niet zo graag. Ja. En dan is dat internet gewoon heerlijk. Ja.
Wat zijn nou, je hebt een hele inhoudsopgave in je boek, waarvan nummer 1 is een nieuw begin. Daar moest ik een beetje verbaasd naar kijken, want het is, een nieuw begin is eigenlijk meer eerst wennen aan het afscheid. Hè?
Ja, maar dat is ook heel erg nauw in elkaar verweven natuurlijk. Want je bent afscheid aan het nemen van de vorige partner, van die vorige relatie. Maar er zijn allerlei dingen die je mist, waardoor je ook weer de behoefte krijgt om dat nieuwe te starten. En dat vloeit op een gegeven ogenblik in elkaar over.
En als je kinderen hebt, dan heb ik het nog even over kinderen die nog bij jou wonen, die dus niet hun eigen leven elders al hebben. Vind je dan dat ze voor ze dat gaan doen, dat internetprogramma, dat ze het eerst even met de kinderen moeten bespreken of vertellen ze het ze later? Maar
nou,
je hebt natuurlijk
wel
in de gaten dat vader of moeder ineens wel erg veel aan de computer zit.
Nou, dat valt niet altijd op. Maar het is wel zo dat het ook heel erg verschilt hoe oud de kinderen zijn. He, ik heb nu bijvoorbeeld iemand die ik begeleid die hele jonge kinderen heeft. En ja, dat gewoon heel graag wil, maar daar met de kinderen nog niet over spreekt. Maar zijn je kinderen in de tienerjaren, dan ligt er ook een beetje een verbinding met hun eerste verliefd worden. En dan kun je makkelijker vertellen van, ja, ik wil eigenlijk ook wel weer verliefd worden. Alleen, je moet dan wel heel duidelijk gaan vertellen dat papa of mama daarmee niet vergeten wordt.
Ja. Hè?
En als je dat goed doet, het hoeft niet altijd meteen hoor. Ik vind niet dat dat echt heel belangrijk is. Omdat ja, het is ook goed om eerst eens een beetje voor jezelf te ontdekken waar je grens nou ligt. Want je kan wel bedenken dat je een nieuwe partner wil vinden. Maar misschien met die eerste keren daten kom je erachter dat je nog helemaal niet aan toe bent. En misschien nog wel 2 jaar wil wachten.
Of misschien wel nooit.
Of misschien wel nooit.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er, wat je zegt daarnet, iemand die ik nu begeleid. Mensen hebben ondanks je boekje en de computer thuis toch ook nog wel begeleiding daarbij nodig.
Nou, omdat ze het best wel, kijk, het is best wel spannend. En goed daten is, een heleboel mensen denken, je knalt een profieltje op een site. Hè? Even wat tekst en een foto.
Ja,
zo wordt er wel over gedacht.
Ja.
En dat werkt dus niet. Hè? Net als dat je beter wilt worden in je werk, dat je een opleiding gaat doen, zou het goed zijn om dit natuurlijk ook gedegen aan te pakken. Ja, dus wat je schrijft over jezelf in een profieltekst vertelt zoveel over jezelf. Maar als je dat goed kunt herkennen, maakt het ook de selectie van deelnemers makkelijker.
Maar het, denk ik, ook heel moeilijk. Je moet daar natuurlijk eerlijk in zijn. Want als je dingen zegt die niet kloppen, dan blijken die onmiddellijk als je elkaar leert kennen.
Ja.
Als je eerlijk bent en bijvoorbeeld, ik noem maar wat voorbeelden, zegt, ik ben wel eens een beetje somber of ik zit veel te tobben. Dat zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, sla maar om, daar heb ik geen zin in. Dus waar kies je voor?
Je kiest voor eerlijk zijn, dat is absoluut het allerbelangrijkste. Maar het is natuurlijk wel, je kunt wel de volgorde zelf bepalen. En je kunt ook zelf bepalen hoe je het belicht. Ik zit zelf in een rolstoel. Ik kan de eerste zin beginnen met, ik zit in een rolstoel. Maar ik kan ook zeggen, mijn leven loopt op rolletjes. En zo voel ik het ook.
Maar dat moet je later toch wel even uitleggen dan.
Tuurlijk, maar ik bedoel, het gaat er wel om dat het is ook, hoe is je beeldvorming over jezelf? Je kunt belichten dat je heel somber bent, maar je kunt ook aangeven dat je ook andere momenten hebt die je graag deelt. En dat je misschien op die sombere momenten even wat rustiger of teruggetrokken bent. Dat is een hele andere verwoording, maar je zegt wel hetzelfde.
Ja.
En in een nadere kennismaking krijgt dat ook pas kleur en inhoud.
En het is natuurlijk ook zo dat, we hebben dat rare gezegd in Nederland, op ieder potje past een dekseltje. Maar ja, het is natuurlijk ook zo dat er voor iedere man of vrouw wel iemand te vinden is die dat misschien toch wel aardige eigenschappen vindt.
Ja, en daar ook helemaal geen belemmering in ziet. Hè? Het is vaak ook heel bijzonder om te zien dat heel veel mensen eigenlijk heel makkelijk zich aan kunnen passen aan bepaalde situaties. Als je de wil maar hebt, als er maar een vonk is die ervoor zorgt dat je dat voor elkaar wil doen.
Waar wij natuurlijk hier samen bijzonder benieuwd naar zijn, is van u te horen of u bijvoorbeeld dergelijke pogingen wel eens heeft ondernomen. Heeft dat een beetje in succes geresulteerd of dacht u halverwege, ik heb hier toch geen zin in. We willen graag uw ervaringen. Was er voor u bijvoorbeeld die man die u zocht? Je moet, neem ik aan, als je op zoek gaat ook een beetje bereid zijn, maar dat lijkt me heel moeilijk om al je wensen die je hebt, je verlanglijst een beetje in te teugelen.
Ja, dat is een heel erg hot item als je gaat daten. Want in eerste instantie wil je natuurlijk allerlei kwaliteiten en mogelijkheden. Maar zo werkt het niet.
Nee.
Weet je, eigenlijk is het gewoon zo dat als iemand een ruimte binnenstapt, stel je zit op een verjaardag of op een feestje, en zo iemand vind je leuk of denk je van daar wil ik wel eens even mee praten, dat is een bepaalde uitstraling, dat is een bepaalde, ja, dat is een bepaald mens wat binnenstapt. En dat zou je eigenlijk in woorden moeten vatten.
Ja. Er stond toevallig gisteren, in de Volkskrant een bijzonder aardig artikeltje. Ik ga het niet helemaal lezen, maar het gaat over een mannenwinkel waar vrouwen naartoe mogen gaan om een man uit te zoeken. Ze mogen slechts één keer de winkel bezoeken. Ze kunnen dus niet denken over na een kopje koffie even terug. Ze moeten kiezen. Op de eerste etage vinden ze mannen met een goede baan. Op de tweede etage mannen met een goede baan die ook van kinderen houden. Op de derde etage mannen met een goede baan die van kinderen houden en er heel goed uitzien. Op de vierde etage mannen met een goede baan die van kinderen houden en heel goed uitzien en bereid zijn de helft van het huishouden op zich te nemen. Op de vijfde etage mannen met een goede baan die van kinderen houden en heel goed uitzien, bereid zijn de helft van het huishouden te doen en een groot gevoel voor humor te hebben. En dan is er nog een zesde etage. En wat blijkt dus nu, niemand denkt dit is wel goed genoeg. Iedereen gaat door naar de zesde etage. Daar zijn 42.215, nou, ik weet niet hoeveel bezoekers geweest. En daar zijn geen mannen meer, want niemand voldoet aan nog meer. En dan heb je dus niks.
Nee. Nou, dat is het ook. Ik bedoel, het is ook een kwestie van blij zijn met wat je hebt. En dat is natuurlijk, dat komt in heel veel facetten van het leven voor. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het vinden van een partner.
Ja.
Op een gegeven ogenblik ontmoet je iemand waar je het heel leuk mee hebt. Waar je mee kan praten, waar je je hobby's mee kan uitoefenen. Nou, noem van alles maar op.
Daarmee kunt lachen, heel belangrijk.
Ja, dat is ook, humor wordt ook heel vaak gevraagd. Echt een maatje, hè, zeggen ze dan. En ja, dan zijn er natuurlijk in elke relatie wel eens momenten dat het even wat minder spannend of wolkerig, roze wolkerig.
Maar wat lijkt mij in dit geval, als je gaat een partner gaat zoeken als je alleen bent komen te staan door een overlijden, zo anders dan wanneer je een partner gaat zoeken gewoon omdat je genoeg hebt van het alleen zijn.
Ja. Hè?
Dat is heel wat anders. Dat je natuurlijk diegene die overleden is enorm gaat idealiseren. Hè? Alles wat misschien, omdat je nu alleen bent in het huis met de herinnering aan hem of haar, alles wat misschien in de praktijk wel heel vaak niet zo leuk was, dring je naar achteren. Alles wat heel leuk was, daar denk je iedere dag aan, toch?
Ja, nou, en dat is ook soms in de beginfase van het weer gaan daten, is dat ook hetgeen wat ervoor zorgt dat je dat eigenlijk iedereen observeert, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
Niemand voldoet daaraan. Totdat er wel een moment komt dat er een soort relativering komt. En je ineens in iemand iets ziet van, goh, maar dat is leuk, dat had mijn vorige partner niet.
Ja.
En dat is het moment.
Dus.
Ja, en dan ontdek je iets nieuws en dan gaat het werken.
Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het misschien niet zo goed is om heel lang te wachten en dus heel lang eerst alleen te blijven. Want dan ga je steeds meer dat ideaalbeeld voor jezelf op een altaartje zetten. Maar het misschien wat sneller toch te doen.
Nou, in ieder geval je ervoor open te stellen. Het hoeft niet meteen een relatie te worden. Hè? Veel mensen denken, als ik nu iemand ga ontmoeten, dan moet ik daar meteen iets mee samenwonen of misschien wel trouwen. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar juist door een beetje te wennen aan weer samen met een man of vrouw te gaan, ja, uit te gaan en leuke dingen te doen, ga je je wel weer openstellen. En ontmoet je ook weer een heel ander facet van het leven dan dat je in die verdrietige periode meemaakt.
Bel nu met Hans. 020 6 20 58 60.
En meneer Dekker, Pieter Dekker, heeft dat daarnet al gedaan. Ja. Goedemorgen, meneer Dekker.
Goedemorgen, Hans Wilgenberg.
U woont in Drenthe?
Ja.
En woont u in een beetje grote plaats of woont u best een beetje verlaten?
Verlaten zou je het bijna kunnen noemen, want ik heb eerst 13 jaar in de stad gewoond, in Amersfoort en Utrecht. We wonen hier alweer 25 jaar en ik ben tuinder.
U bent blind. U bent vorig jaar weduwnaar geworden. Ja. En u verlangt er inmiddels naar om weer met iemand te zijn. En gisteravond heeft u een afspraak gehad, hè?
Contact, ja.
En heeft u, hoe mag ik vragen hoe die tot stand is gekomen? Is dat toeval of heeft u er echt iets aan gedaan aan die afspraak?
Nou, het was mijn dochter die een assistentie plaatste omdat ik heel graag wandel. En dan was het echt wel een heel leuk contact. Maar toen ik zei, oh, ik vind het wel leuk dat je zelf even langskomt, want ik ben blind en moet ik me laten brengen. Ja, dan gaat het balletje natuurlijk heel anders rollen. En ik heb natuurlijk al vaker met een bijltje gehakt, want ik ben al 7 jaar blind.
Ja. En nou heb ik hier natuurlijk de expert pure zang zitten, Denise Janmaat. En u zou graag willen weten, nou aan wie kunnen we het beter vragen, hoe u nou, laat ik zeggen, hoe uw profiel moet zijn. Dat is, hoe u zelf moet neerzetten, want dat blind zijn kun je natuurlijk niet verzwijgen.
Nee, je kunt het eerst dan zeggen.
Ja, maar dat lost niks op. Denise, wat raad jij aan?
Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat meneer eerst gaat beschrijven wat zijn kwaliteiten zijn. Hè, waar hij goed in is, wat zo leuk is aan hem.
Ja.
Waarom andere mensen bevriend zijn met hem. Hè, dat is vaak een goed voorbeeld om het profiel te beschrijven. En ergens aan het eind van zijn verhaal pas aan te geven dat hij blind is. Omdat je bent eigenlijk een heleboel als mens. Ja. En dat blind is eigenlijk iets wat daar achteraan komt.
En misschien ook goed om, als je het daar dan over hebt, om daaraan toe te voegen hoe je leeft, dat je met dat blind zijn dus best goed kunt leven.
Ja, ik denk dat meneer heel goed kan vertellen waar zijn mogelijkheden liggen.
En
vooral dat wandelen is natuurlijk iets wat hij wel kan.
Ja. Zeg, en meneer Dekker, u heeft het met uw vorig jaar overleden partner hier ook wel over gehad, hè?
Ja, natuurlijk, want ik heb heel vaak samen met haar ook op markten gestaan. Ik ben eerst in de grote steden pottenbakker geweest, veel meegedaan in jeugdvakantiefeesten. Ik ben echt een jongen van de straat. Af en toe een allemansvriend, hoewel ik toch een partner heb gehad met wie ik heel hecht heb samengeleefd en kinderen en opa en oma geworden. Daar gaat het niet om. Iemand kan ook in een sociaal leven heel naar buiten gekeerd zijn.
Ja.
Hè?
Zeg, we zijn nu toch een beetje uw profiel hier willen ze weten aan het schetsen.
Ja,
mag ik uw leeftijd weten? Is misschien niet onbelangrijk.
Ja. En mijn profiel is...
Nee, uw eigenlijke leeftijd. De rest weten we al nu.
Mijn leeftijd?
Ja?
67.
Nou, mooie leeftijd. En het kan maar zo zijn dat iemand nu thuis zit te luisteren en zegt, ik denk er nog even over na. En misschien wil ik wel eens een wandeling maken in het mooie Drenthe met deze meneer Dekker. En eens kijken hoe aardig wij elkaar vinden. En in dat geval hebben wij nu uw telefoonnummer. En als zo iemand zich meldt, dan checken we eerst even of u het goed vindt. En dan geven we het door. Is dat een idee?
Ik vind het fantastisch.
Fijn dat u belt, hoor. En ook best een beetje moedig dat u belt.
Goed. Ja, nou, ik vind het leuk dat ik even in de uitzending mocht komen.
Vonden wij ook.
Ja.
We hebben het nu gehad, Denise, over de stap zetten. Je profiel, hoe je dat moet doen, daar horen natuurlijk ook foto's bij. Maar dan komt er over mij natuurlijk een moment van de eerste afspraak. En ik kan me voorstellen dat dat een heel ander verhaal is dan... de meeste mensen zullen de partner niet al thuis uitnodigen. Je doet een horecagelegenheid. En dan, één is de eerste. Die heeft het gevoel dat hij of zij te kijken zit. Hoe moet je je daar een beetje op voorbereiden?
Nou, het belangrijkste is dat je jezelf in een mood brengt... waarin je jezelf zo zeker mogelijk voelt. Dus je kiest kleding waarin je je lekker voelt. En vooral ook, je gaat een beetje het gesprek voor jezelf voorbereiden. Heel veel mensen gaan... echt in de blind naar de date toe. En die hebben daar niet over nagedacht wat ze willen bespreken. Maar het is handig voor jezelf om een paar vragen kant en klaar te hebben. Dat als er een stilte valt, dat je dat even in kunt vullen. En dat is wel heel, dat is echt een tip die heel belangrijk is. Omdat dat ervoor zorgt, je bent allebei stikzenuwachtig.
Ja. En je weet natuurlijk al iets van elkaar, want je hebt via het net al contacten gehad.
Ja, hè? En het is ook heel belangrijk dat je op die eerste date niet over je verleden gaat praten. Maar vooral, wat doe je tegenwoordig? Hè? Waar houd je je mee bezig? Waar ben je in geïnteresseerd? En al dat verleden waarvan met het overlijden van die partner... laat dat tot een tweede of een derde gesprek rusten.
Ja. En nou ben je al aan het tweede of derde gesprek. Maar ja. Ik nog even in het eerste. Stel je voor dat je... het is een vrouw, ga ik me even vanuit die er als eerste zit. De man komt binnen. En ik denk na 2 minuten, dit is hem helemaal niet. Vooral omdat hij misschien niet helemaal lijkt op zijn foto's. Of het toch zo'n ander soort man is dan je zelf gehad hebt. Dat wil niet zeggen dat hij op den duur niet een leuke man kan blijken te zijn. Yes. Maar hoe kom je over die eerste teleurstelling? Want je kunt je ook voorstellen dat je zegt... dit wordt het niet, ik reken af en ik ga nu. En dat is misschien niet zo handig.
Dat is helemaal niet handig, kan ik je vertellen. Want het merendeel van de relaties gaat eigenlijk pas klikken na de tweede, derde date. Want die eerste date, wat ik net zei, je bent heel zenuwachtig. Je komt niet uit de verf. Jij komt zelf ook niet uit de verf zoals je bent. En dan is het goed om gewoon even de tijd te nemen om allebei tot rust te komen. En met een tweede afspraak daaraan toe te geven. Van, voel ik het nou wel echt helemaal goed? En na dat eerste kopje koffie meteen afhaken is eigenlijk de slechtste suggestie.
En die horecagelegenheid waar 9 van de 10 natuurlijk afspreken... moet misschien ook niet meteen maar een restaurantje zijn. Wat stel je nou voor?
Het blijkt
iemand te zijn of met slechte tafelmanieren... of die op de kaart zegt, daar hou ik allemaal niet van. Dat is ook niet een leuk begin.
Nee, en voor mij is de tip ook niet een horecagelegenheid... maar ga samen iets doen. Dus een stadswandeling maken. Ja, of naar een museum. Of, maar iets actiefs waarbij... het is namelijk ook zo dat je emoties, die je natuurlijk voelt opborrelen... veel makkelijker door je lijf weer wegvloeien als je aan het bewegen bent.
En als bijvoorbeeld bleek uit de eerste contacten... dat je hetzelfde soort muziek houdt, een leuk concert ergens.
Ja, dat zou ook kunnen.
Maar dat er iets is... En dan komt er toch een kopje koffie bij in de pauze.
En dat verbindt. En je kunt het hebben over de muziek die je hoort... en de manier waarop het uitgevoerd wordt. En zo ontspint zich dan vanzelf een gesprek.
Er zijn veel mensen die nu in de situatie zijn... dat ze kort geleden op treurige manier alleen zijn komen te zijn... Ik vind het onzin wat ik nu ga zeggen, maar er blijken heel veel liedjes te zijn, er komt er dadelijk een, die zeggen dat liefde en verliefd zijn de tweede keer vaak mooier kan zijn dan de eerste keer. Onderschrijf je dat?
Ja, ik zie dat echt heel veel. Omdat mensen heel anders er tegenover staan. En de eerste keer dat ze verliefd werden, wisten ze allebei niet waar ze aan begonnen. En nu wel. En dat maakt dat je er op een hele andere manier moeite voor doet en het ook heel anders beleeft.
En Frank Sinatra zou er niet over gezongen hebben als hij het er niet mee eens was. Ja, als we al een poosje zitten dubben, zal ik bellen en vragen wat ik wil vragen. Of zeggen wat ik wil zeggen. Niet langer meer dubben, want over 9 minuten begint het volgende programma. En dan kan het niet meer. Waar we het even over moeten hebben, stel ik mij voor, is... je hebt het gedaan, je hebt je profiel op internet gezet, je krijgt reacties... Ik spreek het meervoud. Wat doe je met die reacties? Pik je er één uit, zeg je, die vind ik leuk? Of maak je een volgorde?
Ja, volgorde. Je gaat namelijk die reacties lezen. En misschien in eerste instantie denk je meteen, dit is niks. Die klik je weg. En dan is het goed om hem toch nog een paar keer door te lezen. Wat ik vaak merk is dat mensen het heel lastig vinden om zo'n profiel te beoordelen. Van, is dit nou iemand voor mij of niet? En het is dan belangrijk om juist te zorgen dat je het profiel nog eens leest. En ook echt helemaal tot het eind. En ook de foto's er eens bij bekijkt. En ook voelt of dat in overeenstemming is met elkaar. Iemand die schrijft dat hij heel gesloten is. En met wijd open armen op de foto staat.
Maar je kiest natuurlijk je leukste foto.
Dan is dat niet helemaal... Nou nee, meestal staan er wel 3-4 foto's bij een profiel. Maar dan voel je dat niet helemaal klopt. En dan is het ook aanleiding om te denken van... misschien wil ik wel iets meer weten voordat ik dit profiel definitief wel of niet ga benaderen of niet. En het is goed om daar even tijd voor te nemen en het rustig te doen. En niet op een eerste vluchtige indruk of alleen maar één woordje wat je niet aanspreekt meteen een heel profiel af te wijzen.
Nee. En als u nou denkt, ja, het is leuk wat ik nu hoor, maar ik weet toch niet of ik daarmee uit de voeten kan. Dat boekje dat ze geschreven heeft, Als je partner niet meer is, dat heeft heel veel hoofdstukken voor u zelfs aan het profiel toe bent, hoor. Hoe je moet omgaan met je gevoelens en je verlangens. Hoe je je omgeving betrekt in jouw wens tot een nieuwe partner. Nadenken over wie zou er bij mij passen. En nou ja, dan volgt de rest wel, hè? Krijg je ook wel eens te horen van mensen, ik heb het allemaal gedaan en ik heb nu een partner gevonden en ik ben je dankbaar?
Ja, dat zijn de leukste momenten. Ja. Dat is echt, daar doe je het voor.
En de mensen die laten weten het is niet gelukt, daar kun je natuurlijk nooit precies van weten waarom het niet gelukt is. Hè?
Nou, die vragen wel vaak om daar eens nog eens even over te praten met elkaar. En dan komt het vaak wel naar boven. En dat zijn heel veel verschillende oorzaken die daar dan aan te grondslag liggen.
En ik denk, maar ik ben natuurlijk maar een leek, dat heel wezenlijk toch weer is dat je voor jezelf het moment moet voelen dat je genoeg afstand hebt genomen van die overleden partner. Als je daar nog zo verschrikkelijk van houdt en in ieder moment nog zo mist, sta je waarschijnlijk nog niet open voor een ander. Hè?
Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat je daar zelf wel wat aan kan doen. Hè? Je kunt constateren dat zo is. Alleen de vraag is, hoe lang wil je daar dan nog over doen? Het kan zijn dat je beslist, ik wil nooit meer een andere partner. Maar je kunt ook zeggen, ik wil gaan toewerken naar die partner een ander plekje geven, zodat er ruimte is voor een nieuwe partner.
Is er tenslotte nog een enorm verschil in dit geval in mensen die door een sterfgeval alleen komen te staan of door een scheiding?
Ja, zeker. Bij gescheiden mensen verwacht men toch een beetje dat je ook wel
weer
een nieuwe partner zou willen. Terwijl bij overleden partners, ja, dan heeft men toch zoiets van wanneer roer ik dat aan? Ik zie bijvoorbeeld dat mensen mijn boekje niet zomaar in plaats van een bloemetje een keer meenemen. Want dan is het toch van, kan dat wel? Is diegene er wel aan toe?
Toch eigenlijk terwijl bij zou gescheiden dat een heel mensen, goed idee zijn.
Ja, maar bij gescheiden mensen doe je dat wat makkelijker dan bij een weduwe of weduwnaar. Omdat je niet precies weet in welke fase van hun rouwproces ze zijn.
Zeg jij tenslotte ook wel eens tegen mensen, want je spreekt ze dus ook.
Ja.
Als ik uw verhaal zo hoor, denk ik dat het voor u eigenlijk het beste is om het niet te doen. U moet alleen verder, dat is voor u aangewezen.
Nou, dat komt wel heel weinig voor, Hans. Ja? Ik moet zeggen, ja, omdat ik zoveel mensen weer gelukkig zie worden, gun ik het ook iedereen. En natuurlijk is het niet voor iedereen weggelegd en kiest niet iedereen ervoor. Maar het merendeel dat met mij in contact komt, is toch eigenlijk...
Maar die zijn al gemotiveerd, anders nemen ze geen contact op.
Ja, hè? Die hebben eigenlijk toch wel een soort onderstroomgevoel van ik wil het wel. Alleen ik heb wat hulp nodig.
Ja. Nou, die hebben we, dankjewel, hopelijk een beetje kunnen bieden vanmorgen. Het boekje is er dus, hè, als u dat niet cadeau krijgt, maar u wilt het toch hebben en u gaat het kopen. Het heet Daten als je partner er niet meer is. Het is geschreven door Denise Janmaat en anders kunt u bij ons op ons bekende nummer of op onze website natuurlijk alle informatie krijgen. Ik wens u, of u het nou alleen gaat doen of met iemand samen, een hele prettige verdere zondag. En volgende week reken ik weer op u. Tot dan.